Wij komen terecht bij Hanna's lofzang. Nadat zij definitief haar kind, dan wel zoon, gebracht had bij Eli in Silo om daar de Heere te dienen als eerstgeborene. En dan staat er in 1 Samuel 2 vers 1. Toen bad Hanna en zeide: mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij. En er is geen rotssteen gelijk onze God. Maakt het niet te veel dat gij hoog, hoog zult spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan, want de Heere is een God der wetenschappen en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken en die struikelden zijn met sterkte omgat. Die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood en die hongerig waren zijn het niet meer, totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard en die vele kinderen had krachteloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend, hij doet ter helle nederdalen en hij doet weder opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk, hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der ere doet beërven. Want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren en hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis. Want een man vermag niet door kracht. Die met de Heeren twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einden der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de hoorn zijns gezalfden verhogen. Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis, maar de jongeling was den Heere dienende voor het aangezicht van de priester Eli. En dat sluit weer aan gewoon bij het laatste vers van hoofdstuk 1. En hierna wordt de draad van de geschiedenis dus min of meer weer opgenomen. Maar het wordt hier onderbroken voor deze lofzang, want zo wordt het genoemd. Het had ook een gebed kunnen zijn, want dat staat er boven, hè. Namelijk toen bad Hanna en zeide enzovoorts. Dat wil zeggen dat de woorden niet gericht zijn in de eerste plaats tot mensen, maar tot God zelf, tot de Heer zelf, die gelooft en geprezen wordt vanwege wat hij doet. Maar het zal duidelijk zijn dat de inhoud van dit gebed, dan wel van deze lofzang, want zo zou je het rustig kunnen noemen natuurlijk, dat die ver de omstandigheden ontstijgt. Dat wil zeggen, de inhoud is veel hoger, veel breder van aard dan slechts de geboorte en de wijding, als je dat zo moet noemen, van Samuel. Het is ook opmerkelijk dat er staat: mijn hart springt op van vreugde in den Heere. Dat wil zeggen, het gaat er niet zozeer om de blijdschap van Hanna zelf of vanwege haar omstandigheden. Bovendien zou je het lied dan verwacht hebben bij de geboorte van Samuel, denk ik. Maar het gaat om haar blijdschap in de Heere en zo eindigt vers 1 ook, want ik verheug mij in uw heil. Het zijn uitdrukkingen, laat ik het anders zeggen. We komen hier nogal wat uitdrukkingen tegen die ons redelijk bekend moeten voorkomen, zo tegen kerstfeest. Want het zijn uitdrukkingen die wij kennen uit andere lofzangen en in het bijzonder die van Maria in Lucas 1. Sommige uitdrukkingen zijn zelfs haast identiek. Dat kan niet helemaal, omdat dit is Hebreeuws van oorsprong en Lucas 1 is natuurlijk Grieks van oorsprong. Maar de inhoud ervan is hetzelfde. En heel wat van die uitdrukkingen komen later ook tegen in de psalmen. Psalmen zijn immers van latere datum. Maar we vinden gelijksoortige uitdrukkingen terug. En de belangrijkste uitdrukking overigens die we tegenkomen in dit schriftgedeelte is in vers 10. Hij zal zijn koning, einde van het vers, sterkte geven en de hoorn zijns gezalfden verhogen. Hij zal de hoorn van zijn gezalfde, want het is toch enkelvoud. Zijns gezalfden is enkelvoud tweede naamval. De hoorn van zijn gezalfde verhogen. En eigenlijk is dit de eerste keer dat wij het woord gezalfde in het Hebreeuws, dus Mashiach, tegenkomen. Dat is niet helemaal waar, want we komen het hiervoor een paar keer tegen in Leviticus, waar sprake is van gezalfde priester. Maar ja, de priesters werden gezalfd, waren gezalfd tot de dienst, en dan krijgt het een tamelijk algemene betekenis. Maar hier is het helemaal een zelfstandig naamwoord geworden, de gezalfde, en niet als bijvoeglijk naamwoord gezalfde priester. Met andere woorden, dit hele idee van de Messias vindt eigenlijk in dit lied, in dit gebed, zijn oorsprong. Merkwaardige wijze. Ik vind het wel leuk, het is niet voor niks dat ik mee begin met dat te noemen. Want het hele punt is natuurlijk dat ook deze lofzang, dan wel dit gebed, slechts begrepen kan worden in het kader van wat wij besproken hebben de vorige keren. En wat wij de vorige keren besproken hebben, is dat de heel deze geschiedenis op een of andere wijze een uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verbond. De komst van de Messias, inderdaad, hoewel het woord hier pas staat in hoofdstuk 2. En niet alleen dat, niet alleen de komst van de Messias, van Christus zelf dus, die zoon, maar ook wat eraan vastzit, namelijk de roeping, de totstandkoming, de wording van mijn part, de geboorte van de gemeente. Dat gaat in één moeite door. En eigenlijk vinden we in deze lofzang ook het aanbreken van onze bedeling tamelijk uitgebreid geïllustreerd. Ik weet niet hoeveel het doordringt als u zo'n schriftgedeelte leest. Zeker niet als u het voor het eerst zou lezen. Maar het zou moeten opvallen, we zullen het vers voor vers bespreken, maar het zou moeten opvallen dat er sprake is uitgebreid versenlang van verwisseling. Van dat de ene, de voorspoedige partij, die wordt minder voorspoedig om zo te zeggen, raakt de voorspoed kwijt. En de andere partij die gebrekkig was, die wordt ineens voorspoedig. Daar komt het op neer, die verwisseling. De aanleiding daartoe is natuurlijk de situatie van Peninna en Hanna. Peninna met haar kinderen, Hanna geen kinderen. En u weet hoe het, wat op uitdraait. Hanna krijgt alsnog kinderen. En hoewel Peninna haar kinderen waarschijnlijk niet is kwijtgeraakt, wordt toch die indruk gewekt in het commentaar. En daar gaat het natuurlijk ook om, hè? Om de verwisseling van die twee. Want dat is het kenmerkende aan het begin van onze bedeling, om het maar gewoon met de woorden van Paulus te zeggen voor deze keer weer eens: de zaligheid is de heidenen gezonden. Dat wil zeggen, het wordt van de Joden weggenomen en ging naar de heidenen toe. En de vooraanstaande positie, de gezegende positie van Israël, want zo noem ik het dus nog maar even voor het gemak, omdat dat het meest bekende is, de vooraanstaande positie van Israël moeten zij afstaan. Dat wil zeggen, die wordt ergens anders geplaatst, en in de praktijk komen we dan inderdaad terecht bij de gemeente. Daar komt het op neer. En dus bij heidenen van nature. En dat is wat steeds opnieuw wordt naar voren gebracht in deze psalm. Het wordt geassocieerd met het heil, de zaligheid, in vers 1. Mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Dat wil zeggen, dat is blijdschap, inwendige blijdschap. En dat is de enige echte. Tegenwoordig moeten velen doen alsof ze blij zijn, weet u wel. Hoe dat komt, weet ik niet. Waarschijnlijk omdat we zoveel liederen hebben met als strekking verblijd u in Jezus uw Heer, trouwens, dat er keurig bij. En vroeger moesten we zingen, blij, blij, mijn hart is altijd blij. En, ja, jawel, dat zijn de kinderliedjes. Ja, bijvoorbeeld, ja, want wat rijmt erop blij? Mij, dat komt altijd goed uit, dat is altijd goed te zingen. Nee? Ja, ze hebben mij ook geadviseerd dat als je tekst schrijft voor een lied, moet je nooit een open eiklank aan het eind van de regel hebben. Zeker niet op een lange noot, want het klinkt verschrikkelijk. Dat is waar. En als je op zangles gaat, leer je dat je die ei ook niet moet uitspreken. Je moet een E uitspreken. Niemand merkt dat. En het klinkt beter. Ja. Toch of niet? Zangles geweest, broeder? Oh, kijk. Kijk eens aan. Ik moet voorzichtig worden. Nou goed. Nee, dat is ook inderdaad zo. Maar goed, dat even terzijde. En ik weet nog wel dat toen de EO opgericht werd, toen was het ook allemaal blij, blij, blij. En er werd de spot mee gedreven met al die liedjes over dat we zo blij zijn enzovoort. En sindsdien moeten we blij doen en dat soort dingen. Aan de buitenkant. En ja, dat is toch niet wat de Bijbel eigenlijk leert, hè? Wat wij, en bovendien, dat is niet wat blijdschap is. Blijdschap, dat zit van binnen. Dat is een gemoedsgesteldheid. En die gemoedsgesteldheid, die probeert men weliswaar, het is niet nieuw hoor, maar die probeert men weliswaar op te wekken door omstandigheden enzovoorts. Ik moet u zeggen dat dat ook niks waard is, want dat gaat zo weer voorbij. Dat houdt vanzelf weer op als de omstandigheden weer veranderen. Maar echte blijdschap zit van binnen. Dus een gemoedsgesteldheid, een emotie, want dat is wat het is, hè. Dus een emotie die voortkomt uit wat wij zeker weten. Omdat wij onze omstandigheden als kinderen gods hebben leren kennen. En we kennen onze heiland, onze verlosser, die voor ons zorgt. In wiens handen wij veilig zijn, enzovoorts. En een geweldige toekomst die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat staat allemaal in de Bijbel. Als je dat werkelijk gelooft, is dat realiteit voor je. Dan heb je alle reden om blij te zijn. Ongeacht de omstandigheden die misschien wat dichterbij liggen. Dat hoeft elkaar helemaal niet te beïnvloeden. Maar het is niet een emotie die zomaar een keer opkomt. Maar het wordt gewekt door het woord van God. Dat is wat het is, hè? En dan zijn het oprechte emoties. Dat is een oud thema. Ik denk niet dat dit vers de aanleiding is om daar nou uitgebreid op in te gaan. Maar het is dat oude thema. Je hebt in de ene kant heb je in de religieuze wereld. Heb je velen die denken dat het alleen maar gaat om emotie. En die emotie probeert men dan kunstmatig te creëren. Dat is de gevoelsmatige kwestie. In andere kringen spreekt men over bevinding en bevindelijkheid en dat soort dingen meer. Maar ik moet u zeggen, emoties zouden gestuurd, gecontroleerd, zouden beheerst moeten worden door onze kennis, door ons verstand. En verstand en emoties zijn geen vijanden van elkaar, men moet ze alleen in de goede volgorde gebruiken. Emoties moeten gecontroleerd worden, zelfs gewekt worden door ons verstand. Door onze geest, zo heet dat. Dat is wat een mens onderscheidt van een beest, bedoel ik. Toch? En het gaat niet primair om de emoties, het gaat om wat wij weten, wat wij geleerd hebben, waar we zeker van zijn, enzovoort. Het gaat om feiten. En christendom is gebaseerd op de waarheid, geloof in de waarheid. Dat is het verhaal, dat is niet subjectief, dat is objectief. Gevoelens zijn subjectief. Maar ze zijn te beheersen, niet van moment tot moment, maar wel op de lange termijn. Dat is waar het over gaat, hè? Over emoties die werkelijk in het hart zijn. Mijn hart, niet ik spring op van vreugde, mijn hart springt, mijn inwendige mens springt op van vreugde. In den Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heer. Prachtig woord hoor, dat hoorn. De meeste gevallen, als we het woord tegenkomen, dan kunnen we er kort over zijn. Dan kunnen we gewoon zeggen, hoorn staat voor koningschap. Dat staat in de Bijbel zelf. Zeven hoornen zijn zeven koningen. 10 hoornen zijn 10 koningen. Roept u maar. Maar het is in wezen zo, omdat de hoorn staat voor kracht. Macht, voor zover dat wat anders is. En wat eraan ontleend is. Dat wil zeggen, waarschijnlijk ook iets als zelfbewustheid en zo. Want dat is ook kracht. Self-esteem, hoe heet zoiets in het Nederlands? Ja, dat komt het dichtst in de buurt, denk ik. Zelfvertrouwen. Nou, zelfvertrouwen, een lelijk woord, want u en ik weten dat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op de Heer. Maar het woord heeft ook niet rechtstreeks die betekenis. Waar het over gaat is namelijk dat we ons veilig weten, dat we ons sterk weten, niet op grond van eigen kracht, maar gewoon op grond van de positie die we in Christus hebben ontvangen. En dat doet ons heel wat sterker ook in en zelfbewuster in het leven staan. Dat zijn niet de mooie woorden daarvoor. Maar ik weet ook geen andere. Ja, ik weet wel een ander. Mijn hoorn. Dat is de Bijbelse terminologie. Leest u maar even mee. Vanavond ga ik u een paar schriftplaatsen voorlezen. Om te laten zien wat die uitdrukkingen feitelijk inhouden. Want het is heel goed na te gaan allemaal hoor. In Psalm 18 vers 2 bijvoorbeeld. In Psalm 18 vers 2. Even kijken, het zal wel 3 zijn, maar vooruit. Ja. Psalm 18 vers 3 is het. Behalve in de Engelse Bijbel, daar is het vers 2. Dus ja, dat zit er wel eens naast. En voor de rest weet u, we doen net als vorige keer. U controleert of mijn aantekeningen kloppen. Hè? Goed. Psalm 18 vers 3, beroemde vers. De Heer is mijn steenrots en mijn burg en mijn uithelper, mijn God, mijn rots op welke ik betrouw. Die komt vaak voor, komt ook voor in de lofzang van Hanna overigens. De Heer is mijn steenrots. Mijn God, mijn rots op welke ik betrouw, mijn schild en de hoorn mijns heils. En ik lees de uitdrukking hoorn mijns heils in de eerste plaats als hoorn, namelijk mijn heil. Zo kun je zo'n tweede naam van lezen. Is niet altijd even duidelijk, maar in veel gevallen is dat de enige zinnige lezing. Hier ook. De hoorn van, het is niet hoorn van mijn heil, want wat zou dat dan moeten wezen? Ja, de kracht van mijn heil of zo. Maar je kunt het veel beter lezen als hoorn, namelijk mijn heil. Of mijn hoorn, namelijk het heil, dat kan net zo goed. Want de kracht van de psalmist is gelegen in zijn heil, in zijn zaligheid. Zullen andere vertalingen wel weer hebben, staat er weer zaligheid. Alsof dat een gangbaarder woord is. Maar dat is onze kracht. En dat, ik hoop dat ik dat daar straks duidelijk genoeg gezegd heb. Onze kracht is niet onze eigen kracht, maar het is de kracht die God ons verleent. Of anders, die kracht waar het over gaat is de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. Maar die werking, die kracht die werkt aan ons die geloven, zegt Efeze 1. Zie? Die werkt in ons en daarmee wordt het wel degelijk onze kracht. Trouwens, dat zingen we ook, hè. Wat zou toch de kracht der mannen of zoiets. De kracht der vrouwen, weet je veel. Maar zoiets, wat zou toch die kracht zijn? Ja, dat is niet onze kracht, het is zijn kracht die in onze zwakheid volbracht wordt. Maar het is wel degelijk daarmee onze kracht. Die werkt in ons immers. En die is gelegen in, of komt voort uit, onze zaligheid, ons heil. Maar je kan, het is mooier om te zeggen, onze kracht is onze zaligheid. En anders zeg je maar andersom. Onze zaligheid, dat is onze kracht. Toch? Dat maakt ons sterk in het leven. Dat doet ons, geeft ons kracht om de omstandigheden te dragen. En eventueel het kruis te dragen en de schande te verachten. En hoe dat allemaal maar heten mag, weet je wel. Zie? En dus de hoorn mijns heils. De Heer is de hoorn mijns heils. Dat wil zeggen, die hoorn, dat is mijn heil, maar dat heil is de Heer. Want hij is mijn heil. Later zegt, Simeon in die andere lofzang, die zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Mijn ogen hebben uw heil gezien. Wat hij zag, was alleen maar het kindje, hoor. Maar die zou de zaligheid zijn. Die baby, bedoel ik, hè? Het is, hij is het heil, want hij is de zaligheid, want hij is de zaligmaker. Hij is het heil, want hij is de heiland. Dat heb ik met andere termen, in het Nederlands althans. Maar in de grondtekst is het toch gelijk. Hè? De Heer is de hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek. En dan blader ik maar meteen even door naar Psalm 89. In vers 16. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. Maar het geklank is het geluid van de bazuin. Dat is het woord ervoor in de Statenvertaling. Geklank der bazuin. Maar de bazuin is één hoorn. Zie? Wel gelukzalig is het volk het, hetwelk het geluid van de hoorn kent. O heren, zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen, zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam, en door uw gerechtigheid verhoogd worden, en dan vers 18, want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte, gij zijt hun heerlijkheid, namelijk hun sterkte, niet maar de heerlijkheid van hun sterkte, en door uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden. En daar is hij dus weer. Door uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden. Dat wil zeggen, onze kracht, die uw kracht in ons, zal ons verhogen, zal ons oprichten, zo u wil. Het gaat om het oprichten van de vernederde. Daar komt het op neer. En het hangt hier in Psalm 89 ook rechtstreeks samen met de gezalfde. Want die vinden we hier ook terug. Ik lees gewoon even door. Vers 19. Want ons schild is van de Heere en onze koning is van de heilige Israëls. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. U weet van wie wij hulp ontvangen te bekwame tijd, toch? Ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. En daar heb je die gezalfde terug, hè? En ook hier vinden wij in vers 27, hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Het zijn uitspraken over de Heer Jezus Christus en impliciet ook over de gemeente. Wat betreft die eerstgeboren zoon en dus ook wat betreft die gezalfde. Beslot, wij hebben de zalving van de heilige enzovoorts. Hè. Maar het gaat me om die hoorn die verhoogd zal worden. Je vindt hem ook twee bladzijden verder in Psalm 92. Vers 10 lees ik. Want zie uw vijanden, o heren, want zie uw vijanden zullen vergaan. En al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Maar gij zult mijn hoorn verhogen. Gelijk eens eenhoorns. Ik ben met verse olie overgoten. Dan heb je bij elkaar de verhoogde hoorn en de zalving ook nog. Met andere termen, maar daar gaat het dus over. Hè? Ik ben met verse olie. En olie is een beeld van de geest, zeggen wij. Maar verse olie is dus een beeld van opstanding uit de dood. Van nieuw leven. Olie is geest, de geest is leven. En verse olie is nieuw leven. Ook zo'n psalm in de eerste plaats, dat geldt voor alle psalmen trouwens, in de eerste plaats van toepassing op de Heer Jezus zelf. Als je dat begrepen hebt, is het niet meer moeilijk om daarna de toepassing daarvan op ons, op de gemeente, op een gelovig overblijfsel van Israël, ook in de toekomst, te zien. Nou ja, psalm 112, maar langzamerhand weet u het wel, hè. Psalm 112, vers 9... Hij strooit uit, hij geeft de nooddruftigen, zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid, zijn hoorn zal verhoogd worden in eer. Want dat is wat met de godzaligen zal gebeuren. Hoe ver die kracht strekt? Wel, als het over de Heer Jezus gaat, gaat het dus toch over koningschap. Want zover strekt die kracht, hè? De macht van de Messias. En voor ons uiteindelijk ook. Maar niet noodzakelijk. Daarna wordt het langzamerhand tijd om Lucas 1 ernaast te leggen. Waar we werkelijk terecht zijn in de lofzang van Maria. Dat is nog maar na de aankondiging overigens van de geboorte van de Heer Jezus. En die begint in vers 46 van Lucas 1 met, mijn ziel maakt groot de Heere. En die zin had net zo goed kunnen staan in 1 Samuel 2. Mijn hart springt op van vreugde in de Heere, mijn hoorn is verheugd, ik verheug mij in uw heil, enzovoorts. En Maria zegt, mijn ziel maakt groot de Heere, mijn geest verheugt zich in God mijn zalig maken. Omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien, want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Thomas, wat hem daar allemaal aan gehangen heeft, maar vooruit. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Daar hebben we het straks ook nog over. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Tot op de troon, let vooral op het meervoud, nederigen, heeft hij verhoogd. Dat wil zeggen, het gaat maar niet alleen over de Heer Jezus. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld, lezen wij straks ook nog, of hebben wij gelezen al in 1 Samuel 2. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. Een lied dus met in hoge mate dezelfde strekking. Daarna komen wij terecht in de lofzang van Zacharias, nog in ditzelfde hoofdstuk, na de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Tot heel gebruikelijk dus, hè. Met dit soort gebeurtenissen meteen een loflied aan te heffen. Wij missen nog de lofzang van Sarah. Over, toch? Nee.
Ja, in ieder geval blijdschap.
Ja, ze verheugde zich wel. Ze heeft zeker wat gelachen van blijdschap. Maar goed. Maar hier staat in vers 67. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. Hij heeft een hoorn der zaligheid. Ik weet vrijwel zeker dat in de NBG staat des heils. Hij heeft een hoorn des heils. Een hoorn der zaligheid, ons opgericht. U begrijpt dat zo'n term dus hier niet voor het eerst gebruikt wordt. Het is ontleend aan in ieder geval de psalmen, maar oorspronkelijk eigenlijk is het toch 1 Samuel 2. Hij heeft een hoorn der zaligheid, ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen. In heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En zo verder. Maar hier vind je de hoorn der zaligheid ook terug. In Samuel zelf, in het boek Samuel, is het natuurlijk ook leuk. Maar het kan best zijn dat ik dat al gezegd heb ooit een keer. Want ik vind het altijd heel opvallend dat in 1 Samuel 10, vers 1, staat... Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd. Misschien is hij op een trapje moeten gaan staan om erbij te kunnen, om Saul te zalven. Of misschien heeft Saul geknield, dat kan ook natuurlijk. Maar hij nam een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd. En zo werd Saul gezalfd, maar in 16, vers 1... zei de Heer tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Izi, de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Heb u die? Toen werd het ineens een hoorn, als kruik. U komt ze nog wel eens tegen in de... bij de antiquair, dan wel bij de, op de rommelmarkt, weet ik veel. Toch van die hoorns met wat beslag erop en vaak een dekseltje erin ook nog maar gemaakt van een hoorn van een rund of wat het maar was. En wat er dan in zit of in moet, weet ik ook niet. Ja, maar vooruit. Het heeft fungeerd als een fles, zal ik maar zeggen. En zo gebeurde het hier ook. Er is niks bijzonders aan eigenlijk. Maar het bijzonder is eerlijk gezegd dat zal gezalfd werd uit één kruikje. Dat was één veegteken, want kruiken gaan niet zo lang mee. Ook volgens de Bijbel, dat is aardewerk en dat breekt bij gelegenheid. En dan hou je alleen de scherven over. Dat is in het algemeen trouwens wat van de mensheid overblijft. Dat heb ik nog nagevraagd aan een archeoloog. Wat vind je ervan terug? Scherven, meneer. Dat is alles. En zo was het met koninkrijk van Saul ook. Maar toen David gezalfd moest worden, niet lang daarna overigens, toen gebeurde het uit één hoorn. En de hoorn, want dat is de aardigheid ervan, de hoorn is sowieso, als het er helemaal over gaat in de Bijbel, de uitbeelding van opstanding. Dat ligt niet voor de hand, omdat opstanding uit de dood nou eenmaal helemaal niet voor de hand ligt. Een mens wordt geboren en daarna sterft hij weer. En dat was het dan ongeveer. En daartussenin spreken over kracht en de Heere richtte ons op. Ja, oké, een hoorn. Jawel. Maar als het er helemaal over gaat, de hoorn als uitbeelding van kracht en daarmee van leven, is toch een beetje vreemd. Want zo'n hoorn doet ons toch denken aan de dood, of niet dan? Ik bedoel, het beest is eraf. Hè? Er zit geen koe meer aan, of wat het maar was wat eraan zat. Een eenhoorn, of zoiets. Hè? Het is een overblijfsel, eigenlijk. En niettemin, het komt tot leven. Door de olie erin, of wat er maar in zat, of de adem die erin geblazen wordt, dan praat je weer over een bazuin. Maar het is altijd een beeld van opstanding, eigenlijk. Want in essentie, als die krachtige verschijnt, als die kracht openbaar wordt, dan verschijnt daar de opgestane uit de dood. Dat is de uiteindelijke, de ultieme toepassing van de hoorn in de Bijbel. Al het andere is daarvan afgeleid. Dat een hoorn ook fungeert als een beeld van een koning onder de mensen. En zelfs voor het koninkrijk van de koning van Babel, om zo te zeggen. Want zo kom je dat tegen in de Bijbel. Ja, dat is wel zo, maar het symbool als zodanig is afgeleid van de Heer Jezus Christus zelf. En dat is het geheim van alle symboliek. Niet alleen in de Bijbel, maar daarbuiten ook eigenlijk. Ook in de natuur. Het is altijd primair van toepassing op Christus. En daarvan afgeleid op lager niveau krijgt het zo zijn toepassingen. Maar dit is het meest essentiële. En het verklaart ook waarom zo'n term gebruikt wordt. De hoorn. Meteen. Want er was sprake van het dier was overleden, maar komt weer tot leven, om zo te zeggen. Wordt weer opgericht. Hè? Mijn hoorn is verhoogd in de Heer. Ik ga terug naar 1 Samuel 2, vers 1. Mijn hoorn is verhoogd. Trouwens, ik had nog moeten lezen, maar dat doet u dan zelf maar. Job 15, vers 16. Dat is wel een aardige, want daar vind je het tegenovergestelde. Mijn hoorn. Ik heb mijn hoorn in het stof gedaan. In Job 15. Dat was in zijn lijden, zal ik maar zeggen. Zijn kracht werd vernederd, teniet gedaan. Men heeft geprobeerd mij uit te leggen dat dieren die hoornen dragen, als ze ze hoog oprichten, dan voelen ze zich sterk. En als ze ze in de grond steken, bij wijze van spreken, voelen ze zich zwak. Dan denk ik, ja, dat zal wel, dat kan ik zelf ook wel bedenken. Maar of het ook zo is, weet ik niet hoor. Eerlijk niet, dat weet ik niet. Daar heb ik geen verstand van. Maar ja, we zijn hier in Friesland, misschien dat jullie verstand hebben van. Hebben de koeien hier trouwens nog horens? Ook niet meer, hè? Nee, ze zijn er ook af. Ja. Toen maar weer. Beeld hebben we ook niet meer. Maar Job zegt, mijn hoorn was in het stof gedaan. Vernederd dus. En daarna lees je al die andere uitdrukkingen. De hoorn is verhoogd, de hoorn des heils. Enzovoorts. Het is trouwens wel aardig, dat woord verhoogd is het Hebreeuws roem. Maar ik weet nooit waarom het niet gewoon Nederlands is. Roem. Verhoogd. Volgens mij komt het woord roem uit, roemen, uit het Hebreeuws. Verhogen. Zich sterk voelen. Roem. Nee, spreek het net zo uit, dus dat is makkelijk. Roem. Wij kennen het al ook als Rama enzovoorts. Hè. Een hoogte. Daar hebben we het over gehad naar aanleiding van het eerste vers van dit Bijbelboek. Rama, Maar verkort Roem, de mannelijke vorm daarvan, is inderdaad dit verhoogd. En het woord staat hier ook. Goed, daarna komen we bij de volgende uitdrukking. Dat is, mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Die uitdrukking kom je ook nogal eens tegen in de Bijbel, hoor. Mijn mond is open gedaan, in dit geval mijn mond is wijd open gedaan. Andere keer is het dat je beter je mond niet wijd open kunt doen. Dat wijd open doen wil zeggen dat men dus grote woorden spreekt. Want als er grote woorden uit moeten, moet je je mond dus wel wijd open doen, hè. Ja, het is poëtisch taalgebruik, maar wel mooi vind ik, hè. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Met andere woorden, men voelt zich verheven boven die vijanden. Men voelt zich sterker dan die vijanden. En men spreekt tegen die vijanden, zonder dat men zich de minste voelt, enzovoorts. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Men kan roemen boven zijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil, staat er. Moet ik daar nog schriftplaatsen voor zoeken? Ik verheug mij in uw heil. We kwamen er al een paar tegen als u mij vraagt. He? U komt het vaak tegen in de psalmen, de profeten trouwens ook. Ik verheug mij in uw heil, in uw zaligheid, in alles wat u geeft. Dat zou onze blijdschap zijn en zo eindigt het vers dus min of meer zoals het begon. Het is prachtig omdat, nogmaals, ze zegt niet ik verheug mij in mijn heil. Had ook gekund. Maar beter is zich te verheugen in het heil dat des Heren is. Zo heet dat, het heil is des Heren. In zijn heil, zijn zaligheid, ook in zijn verlossing trouwens, en de verlossing is in Christus Jezus. Hoezeer het ook onze verlossing mogen zijn, het is in de eerste plaats en boven alles zijn verlossing waaraan wij deel hebben gekregen. Het is ook zijn zaligheid enzovoort. Dat is reden tot roem. Maar dat gaat nooit buiten de Heer Jezus Christus om. Het gaat niet om wat hij ons geeft, het gaat primair om wie hij is. En wie hij voor ons is. En voor zover hij ons wat geeft, hij geeft ons zichzelf. Daar komt het op neer. Het gaat niet om de dingen, het gaat om de persoon. Zie? En over die persoon gaat dan ook inderdaad vers 2. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij, en er is geen rotssteen gelijk onze God. We hebben veel van dit soort schriftplaatsen trouwens. In het Oude Testament al, dat er namelijk maar één God is. Want dat is in wezen wat er gezegd wordt. Los van alles wat eraan toegevoegd wordt dan, en de vreugde die men daarin vindt. Maar het komt erop neer dat Jehovah mag dan de God van Israël zijn. Maar het wil niet zeggen dat hij vergelijkbaar is met de goden van de overige volkeren. En dat is wat bij herhaling gezegd wordt. En wat ook essentieel is in de Joodse traditie of religie. Want eigenlijk gaan uitspraken van deze aard door voor de Joodse geloofsbelijdenis. Hè? Die uitspraken van hoor Israël, hoor de Heere, onze God is een enige Heere. In de zin van er is er maar één. En voor zover er anderen zijn, zijn ze er niet mee te vergelijken. Dat is ook de strekking van het woord enig trouwens. In het Nieuwe Testament heet het gewoon, er is maar één God. Der Joden en der Heidenen. Maakt dus geen verschil. De weg naar de zaligheid is dus ook niet verschillend. Want er is maar één God. Niet der Joden alleen, maar ook der Heidenen. En in ander verband, er is maar één God. En wat afgoden betreft, die bestaan niet. En als ze toch bestaan, komt het omdat de mens ze gemaakt heeft. Nee, dat is 1 Korinthe 10. En 1 Korinthe 8. De mens maakt ze zelf tot goden. En of ze dan bestaan of niet. Nou ja, het bestaan van die lui die tot goden, die goden geacht worden te zijn. En die ook als zodanig behandeld worden door de mens. Maar dat zit hem alleen maar tussen doortjes van de mens. Hij heeft ze zelf uitgevonden. Ja, ja. Maar er is er maar één. Er is maar één God. En dat is ook het belangrijkste bezwaar, een van de belangrijke bezwaren die vanuit het Jodendom aangedragen worden tegen het christendom. Want die, buiten het christendom weet iedereen dat christenen 3 goden hebben. En in het christendom blijft men dat ontkennen. Maar een beetje, nee, de Joodse geloofsbelijdenis, laten we maar zeggen dat het de geloofsbelijdenis is, weet je wat, het perkamentje in de mezuza, in de gebedsriemen en op het voorhoofd enzovoort. Hoor Israël onze God, de Heer onze God is 1. En zoek het maar na. Als je weer eens ergens een christelijke geloofsbelijdenis tegenkomt, en er zijn er heel wat gemaakt in de loop der tijd, beginnen ze allemaal dat men gelooft in een drie-enige God. Men heeft geen flauw idee wat het is, overigens. Maar gelooft in een drie-enige God. En als je het niet uitlegt, als het niet uit te leggen valt, dan worden het er toch heus 3. En voor velen is dat ook zo, heb ik wel eens gemerkt. Die hebben echt het idee dat er 3 tronen in de hemel staan, naast elkaar. Ja, ik snap die dingen ook nog, heb ik ook nooit begrepen. Maar je hoeft ze ook niet te begrijpen. De Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert er is maar 1 God. En als we hem zien, zien wij de Heere Jezus Christus. En toen men hem zag in oud-testamentische tijd, zag men de Heere, Jehovah. En sinds het Nieuwe Testament is aangebroken, het Nieuwe Verbond, sinds de opstanding van de Heere Jezus Christus, ziet men dus de Heere, maar men ziet de gedaante van de Zoon van David. Om niet te zeggen de Zoon des Mensen, met littekens in de handen. Hij is het beeld Gods. Staat zwart en wit in de Bijbel. Is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij is wat men zien kan, eventueel, van de onzienlijke God. En dus is hij God. Voor alle praktische doeleinden. Maar er is er maar 1. Nou goed, ik ga er niet verder op in. Het is, lijkt me ook niet zo nodig. Maar zo staat het hier. Er is niemand heilig gelijk Jehovah. Er is niemand dan gij. Er is geen rotssteen. Dat woord kwamen we er straks ook al tegen. Een van die citaten uit de psalmen. Maar het wordt vele malen gebruikt in de Bijbel. Er is geen rotssteen gelijk onze God. In de zin van de rots, de onwankelbare. Degene waarop gebouwd zou worden. Die altijd staan blijft. En dat soort dingen. Ik moet even kijken, ik heb een notitie. Ik moet even kijken naar 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Oh, dat is in het lied van David, ja. Vers 32. Want wie is God, behalve of buiten Jehovah? En wie is rotssteen behalve onze God? God is mijn sterkte en kracht en hij heeft mijn weg volkomen geopend. Ook woorden trouwens die men primair niet aan David, maar aan Christus zou toeschrijven. Hè? Logischerwijze. Met al die liederen zo. Maar goed, terug naar 1 Samuel 2, vers 3. Maakt het niet te veel dat gij hoog, hoog zou spreken en dat iets hards uit uw mond zou gaan, want de Heere is God der wetenschappen en zijn daden zijn recht gedaan. Nou, vooraan dan maar. Maakt het niet te veel dat gij hoog zou spreken. Hoog spreken wil zeggen dat men grote praat verkoopt. Ja, eigenlijk hoogmoedig. Dat men dingen zegt die men niet waar kan maken enzovoorts. En hoog, hoog, de herhaling van dat woord. Wij kennen dat in het Nederlands niet, maar de herhaling van zo'n woord is gewoon om zo'n woord te versterken. Hè? In gewoon Nederlands zou het geworden zijn zeer hoog. Dat gij zeer hoog zou spreken. Zoals wij kennen de uitdrukking, ik zal mijn aangezicht verbergen. Dan staat het 2 keer. En de vertalers maken daarvan, ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen. En dan raak je zo'n mooie stijlfiguur kwijt, hè. Ik ken het er ook, trouwens ook nog een uit het liedje van Sanny Brandt. Kennen jullie Sunny Brand? Nee, kennen jullie niet. Dat is niet Afrikaans, nee. Hoewel? Ik weet niet meer. Dan gaat het over Alang, Alang. En dat weet u waarschijnlijk. Alang is... Nee, het is Maleis. Dus Alang is gras. En Alang, Alang is...
Hooggras.
Is niet twee grasprietjes, nee. Dat is hooggras. Ja. Nou goed. Dan weet u dat ook. Dat komt in alle talen voor. In het Engels doen ze dat heel sterk, hè. Very, very. En,
New York.
Ja, dat is ook een goeie. Vind het helemaal mooi. Ja, vind ik een goeie. Die moeten we erin houden. Dan is het heel wat. Er wordt gewoon het woord herhaald. Ligt voor de hand dat men dat doet. En hier dus ook. Hè. Maakt het niet te veel dat gij zeer hoog, dat gij hoog, hoog zult spreken. En dan staat er dat iets hards uit uw mond zou gaan. Ik vind het wel mooi hoor, dat iets hards uit uw mond zou gaan. Want als je erover nadenkt, begrijp je toch wat het betekent. Dat wil zeggen dat je sterke dingen vertelt. Hè? En het is maar de vraag of je dat kunt waarmaken en kunt volhouden ten opzichte van God, die een God is der wetenschappen en wiens daden altijd recht gedaan zijn. Je kunt wel een mening ergens over hebben, maar je moet ook bereid zijn om die harde mening bij gelegenheid dan toch bij te stellen. Heb je die nog? Ik heb het ook nagekeken. In het Engels staat er niet iets hards, maar er staat gewoon arrogant, staat er. Arrogance. Iets arrogants vind ik ook wel aardig. Want dat heeft die betekenis immers. Dat is arrogant spreken. Eigenwijs, zo u wilt. Men zal het beter niet doen. Mijn Bijbel leert trouwens nog heel wat... leert die dingen nog heel wat breder trouwens. Want in Jacobus 1 lezen wij... En iedere mens zij traag om te spreken en ras om te horen. Jacobus zegt, je kan beter helemaal niet spreken. Bovendien, spreken doe je met je tong. En Jacobus wijdt vervolgens, dit was uit hoofdstuk 1, maar Jacobus wijdt vervolgens een heel hoofdstuk 3, aan die tong. Hij zegt, daar moet je voorzichtig mee wezen, want je hele leven wordt bestuurd door je eigen tong, door je eigen woorden, door je eigen spraak, maar vooral ook door je eigen grootspraak. Dat gaat mis. Al heb ik altijd sterk de indruk gehad dat Jacobus, die dat dan zegt, ieder mens zijn ras om te horen, traag om te spreken, dat hij dat rechtstreeks ontleend heeft aan de prediker in hoofdstuk 5. Prediker 5. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Je moet niet zo snel wat tegen God zeggen. Want God is in de hemel, die is hoog namelijk, en gij zijt op de aarde, dat is tamelijk laag, lager kan niet. Daarom laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden. Hoe meer men zegt, hoe zotter het is, zegt de prediker. En wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelfde te betalen, want hij heeft geen lust aan zotten. Wat gij zult beloofd hebben, betaal het. En zotten, dat zijn lui die praten, maar die hebben niks zinnigs te vertellen. En je kunt God wel een belofte doen, maar of je bent zot en je kunt je er niet aan houden, maar God heeft geen behagen in zotten, of je moet je eraan houden. Maar aangezien dat moeilijk is, je hebt dan een schuld. Belofte maakt schuld en een schuld moet betaald worden, daarom heet het zo. Belofte betalen, hè. En de prediker zegt gewoon, dat moet je niet doen. Mijn vader zei het me ook eens een keer. Dat is inderdaad lang geleden, ja. Ja, maar die zei, je moet de Heer niet al te veel beloven. Dat is, hij houdt je eraan, zei hij. Dus wees maar voorzichtig. Maar dat is wat de Bijbel zegt. Ik realiseerde het me niet eens toen dat het in de Bijbel staat gewoon. Hè? Maar het staat er gewoon in. Wees voorzichtig. En diezelfde gedachte vind je hier in 1 Samuel 2. Maakt het niet te veel dat gij hoog, hoog zou spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan. Want ik moet wel eens aan dit vers denken als ik al die bijbelcommentaren lees en al die filosofieën en wat al die theologische stromingen zijn en wat die beweert en wat die beweert. En dan denk ik vaak, wat hebben ze er toch een zootje van gemaakt. En harde leringen en weet ik veel. Terwijl bijbelse waarheid is over het algemeen heel eenvoudig. Kan een kind begrijpen vaak. En we maken er iets van wat niet te begrijpen is. En bovendien, bijbels of vaak helemaal niet verantwoord. Op basis van enige schriftgedeelte, met terzijde schuiven van enige andere schriftgedeelte. Die vindt men dan niet belangrijk, maakt men ook allemaal zelf uit. Dat kan je met het woord van God niet doen. Dan word je voor ter verantwoording geroepen. Naar de Heer moet je luisteren, was de bedoeling. Hè? En dat is wat hier staat. Want de Heer is God der wetenschappen. Het Nieuwe Testament lees je dan. En hij weet alle dingen. Hij zal oordelen. Maar hij weet alle dingen. Beter dan wij. En kan dus betere conclusies trekken ook. En dus ook eventueel maatregelen nemen. En dat is de volgende zin. En zijn daden zijn recht gedaan. Wat men hier vertaald heeft met recht. Dat kan wel, dat kan net. Maar het woord betekent eigenlijk balanceren in de zin van wegen. En ik weet niet of u die term kent, maar het gaat dan om een gewogen oordeel. Dat wil zeggen dat men dingen afweegt tegen elkaar. Ik weet niet hoe het nu is, maar ik heb vroeger wel eens van die uitspraken van de rechter, van de rechtbank gelezen. En dat zijn allemaal zinnen achter elkaar. De rechtbank, overwegende dat, en dan kan het. En vervolgens, en overwegende dat, en overwegende, let op het wegen. Het afwegen van argumenten. Argumenten voor en tegen, maar hoeveel is een argument voor waard? Is sterk of niet? Een argument tegen, weegt het tegen elkaar op? En dat is moeilijk, dat is heel subtiel. Maar het is hetzelfde als dat je met een balans, een weegschaal dus, hè, met zo'n balans iets moet uitwegen. Dat komt heel precies, net zolang tot het ding recht staat. En dan is het recht. En vandaar dat vrouwen justitia dan ook altijd met die weegschaal staat. Alleen vraag ik me nog steeds af hoe ze nou kan zien of die weegschaal wel recht uit. Maar goed, met die doek, met die blinddoek om, hè. Dus,
nee, ik kan het aan maken.
Nee?
Oh.
Ja, soms dat denk ik dat onze Nederlandse recht ook blind is, hoor. Soms vind ik het dus toch wel toepasselijk, maar ja. Ja, de bedoeling is die van geen aanneming des persoons, dat begrijp ik wel. Maar dan moet je nog van goede wil zijn om te begrijpen. Maar dikwijls denk ik ook, ja, nee, zo is het ongeveer ook wel, hè. Weten die mensen veel, joh. Nou, goed.
De NBV heeft staan, door hem worden onze daden gewogen.
Kijk.
NBV, ja.
Ja, ik heb alleen bezwaar tegen onze daden, want er staat, zijn daden zijn recht gedaan.
Ja. Zijn daden.
Ja.
Wegen hebben ze wel.
Ja. Hij weegt ze af. Hij doet het goed. Per definitie, uiteraard, dat kan niet anders. God is God, dat is de Almachtige. Dus als iets recht is, dan is het God. En wat God ook doet, het is altijd recht per definitie. En anders is hij geen God. Maar ja, misschien heb ik nou niet iets over God gezegd, maar over het woord. Als zodanig, dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar God is de norm. En God sluit de baarmoeder toe, dat lees je bij gelegenheid. God opent de baarmoeder, staat er. Vroeg iemand, heeft God niet wat beters te doen? Dan zei, ja, sommige mensen vragen dat. En waarom zou je dat nou niet vragen? Het antwoord is natuurlijk dat je de diepere achtergrond ervan moet begrijpen. God doodt en maakt levend. Dat is het idee. En wat die oude schepping betreft, die is en blijft onvruchtbaar. En toch, God brengt een nieuwe schepping voort uit die oude schepping. We zijn dood, hij doet die hele oude schepping weg. Niettemin maakt hij levend. Zie? En dat zou men eruit begrijpen. We zouden de symboliek daarin zien. Want de hele schepping, hoe dan ook, is symboliek. Goed. Vers 4. De boog der sterken is gebroken. Ja, de boog der sterke, maar de boog is gewoon de kracht van de sterke. Boog is een uitbeelding van kracht. Dat is bekend. Dat komt, dat vind je ook in de mythologie terug, weet je wel. Wie de boog kan spannen, die hem uit kan trekken, die wordt koning, weet je wel. De latere variant is niet van een boog, maar van een zwaard. Wie dat zwaard uit die steen kan trekken. Ook een oud beeld. Ja, maar niet alleen King Arthur, hè. Dat komt vaker voor. Het zwaard vast, dat vastzit in de rots. En wie het eruit kan trekken, die wordt koning. Dat is kracht voor nodig. Wie die kracht heeft, wie dat kan opbrengen, kan ook koning zijn. Dan wel wie de boog kan spannen, die wordt koning. Dat is het recht van de sterkste, zo heet dat. Het recht van de machtigste. Maar hier staat, de boog der sterken is gebroken. Dat wil zeggen, hun kracht wordt teniet gedaan. Het gaat dus om vijanden van God in het meervoud. De boog der sterken is gebroken en die struikelden zijn met sterkte omgard. En let op de tegenstelling. Dat herhaalt zich vele malen hier in de volgende verzen. Namelijk, degene die sterk waren worden zwak gemaakt. Om het eenvoudig te zeggen, degene die zwak waren worden sterk gemaakt. Van de een wordt de kracht weggenomen, wordt gegeven aan de ander. Wordt verwisseld. En vers 5, net zo, die verzadigd waren. Dat wil zeggen, genoeg te eten hadden. Hebben zich verhuurd om brood. Dat wil zeggen, hebben een baantje moeten zoeken om alsnog te eten. Zoals een bladzijde omslaan. Naar het laatste vers van dit hoofdstuk. Daar staat, helemaal aan het eind van het vers, neem mij toch aan tot enige priesterlijke bediening, dat ik een beter brood mogen eten. Kan ik niet een baantje bij jullie krijgen? Wat is het? Om in mijn levensonderhoud te voorzien. Maak mij toch tot priester, en want dan heb ik ook wat te eten. Dat was goed. Dat ging, ze hadden flink te eten daar, ja. Ja, maar het idee blijft dus dat men zich moet verhuren, want zo heet zoiets gewoon, om je leven te blijven. Dat wil zeggen, men haat genoeg, maar men raakt het kwijt, want dat is wat het voorstelt. En andersom, die hongerig waren, ik ben terug in 2 vers 5, die hongerig waren, zijn het niet meer. Dat wil zeggen, die hebben nou genoeg te eten. Dus de rollen zijn verwisseld. En dan iets moeilijks. Totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard en die vele kinderen had, krachteloos is geworden. Met andere woorden, de één, de onvruchtbare, die geen kinderen had en kon krijgen, kreeg kinderen. En de andere, die vele kinderen had, is krachteloos geworden. Je moet uit aannemen dat Peninnah hierna geen kinderen meer gekregen heeft. Dat is de achtergrond van de psalm. Voor de rest moet wel duidelijk zijn dat het aansluit bij wat we vorige keren reeds besproken hebben. Met illustraties uit Genesis. En vooral ook uit Jesaja 54, de eerste verse en Galaten hoofdstuk 4. De kinderen der eenzame, de kinderen van degene die de man niet heeft, zijn meer dan de kinderen van de getrouwde of van degene die de man heeft, hoe het er maar staat. Over dat beginsel gaat het hier, hè. En u weet wat we ervan gezegd hebben. Het gaat om de verwisseling van Juda en Efraïm, van 2 en 10 stammen. Het gaat om het Joodse volk. Vruchtbare Joodse volk, om zo te zeggen. Maar van de ene dag op de andere dag onvruchtbaar. En het andere volk, dat onvruchtbaar was, die 10 stammen in hun ballingschap, zal ik maar zeggen, worden vruchtbaar gemaakt. En inderdaad, zij kregen een priesterambt alsnog. En daarmee ook wat te eten. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood. Kregen armoe. En die hongerig waren, zijn het niet meer. Dat wil zeggen, die hebben voldoende te eten. En dan staat er, totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard. Ik zou het vertalen met terwijl de onvruchtbare zeven heeft gebaard. Misschien ook doordat, want dat totdat is ook maar een greep. Maar het is ter gelegenheid van, De onvruchtbare heeft 7 gebaard en sindsdien en op grond daarvan, daardoor, of hoe je dat maar noemt, zijn die verzadigd waren, hebben die verzadigd waren zich verhuurd om brood en die hongerig waren, hebben inmiddels brood, enzovoort. Dat is vanwege dat de onvruchtbare 7 heeft gebaard. Dus hangt het met elkaar samen, dat wordt totdat, nou ja, daar kunnen wij niks mee eigenlijk. En daarna die 7 zou men ook moeten begrijpen, want rekenkundig klopt daar niks van. Ze heeft er namelijk 6 gebaard, want dat blijkt uit vers 21. De Heere bezocht Hanna en zij werd bevrucht en baarde 3 zonen en 2 dochters. Na Samuel kennelijk, en dat heb ik eens opgeteld, en dan kom ik, meestal kom ik dan op 6 uit. Ja, 6 kinderen, niet 7. Met andere woorden, dat 7 is niet een rekenkundige eenheid, maar men zou het lezen in de overdrachtelijke betekenis van de term, namelijk 7 in de betekenis van volledig, volledigheid. Ook onbeperktheid kan ook nog. Nou, misschien wel, maar ik heb een schriftplaats uit Spreuken gesprokkeld. In Spreuken 24 namelijk, lees ik in vers 16. Want de rechtvaardige zal 7 vallen en opstaan. Maar de goddelozen zullen in het kwaad nederstruikelen. En de strekking ervan is, de rechtvaardige zal, niet maar 7 keer, maar hoe vaak hij ook struikelt, onbeperkt eigenlijk, hij zal steeds weer opstaan. Dat is het idee ervan. Tegenover de goddelozen die in het kwaad nederstruikelen, dat wil zeggen die struikelen, en die richten zich niet meer op. En 7 wil dus gewoon zeggen, eigenlijk onbeperkt. Zoveel als maar mogelijk is. En eventueel drukt dat inderdaad volledigheid uit in de zin van voltooid. Dat is het dan, meer is er niet. Het telt maar tot 7. In die betekenis kom je de 7 natuurlijk ook tegen in de bekende uitspraken van de Heer aan het adres van Petrus. Over hoe vaak hij zijn vijanden moest vergeven. 7 × 70 In de zin dus van onbeperkt. Zolang als het duurt. Wanneer het maar is. De betekenis dus van onbeperktheid dan wel volledigheid. En zo vind je hem hier in 1 Samuel 2 ook. Ze heeft 7 gebaard, ze heeft onbeperkt gebaard. Dat is wat overdreven als het op Hanna zelf van toepassing gebracht moet worden, want zo onbeperkt was dat natuurlijk ook alweer niet, en ze haalde de 7 trouwens niet eens. Maar je zou de overdrachtelijke betekenis ervan moeten zien. De kinderen der eenzame zijn meer dan van degene die de man heeft. En in de variant daarvan, in, nou dus de oorspronkelijke, die uit Jesaja 54, daar is het maak uw tenten wijd enzovoorts, hè. Want men zou uitbreken in menigte en wat het maar was. En die overdrachtelijke betekenis heeft het uiteraard, hè. En ik ga eerst maar gewoon even verder, vers 6. Waar dan staat de Heere dood en maakt levend. Precies, dat kwamen we al tegen. Ook in een beperktere betekenis overigens, dat wil zeggen, de Heer maakt ergens een eind aan en maakt ergens een nieuw begin. Namelijk, hij doet ter helle, Sheol. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet opkomen. Uit de hel, uiteraard. In de zin van opstanding uit de dood. En ook de Heer maakt arm en maakt rijk. Of hij vernedert, ook verhoogt hij. Het is allemaal steeds hetzelfde, hè? Tegengestelde dingen. Hij verheft, vers 8, de geringe uit het stof. En de nooddruftige verhoogt hij uit de drek. om te doen zitten bij de vorsten dat hij aan de stoel der ere doet beërven, enzovoort. Dat wil zeggen, de Heer maakt aan bepaalde zaken een eind, maar hij maakt ook een nieuw begin. En waar het op slaat, dat is langzamerhand wel duidelijk, gaat over het aanbreken van onze bedeling, waarbij het Joodse volk, Ami, was, dat wil zeggen, het was Gods volk, in de zin van het koninklijk priesterlijke volk enzovoorts. En dat is een eer. Het wordt als eer beschouwd om priester te zijn. Het is dus ook een eer om priesterlijk volk te zijn. En als zodanig werd het ook verhoogd in de tijd uit Egypte. Daarom heet het ook, ze trokken op en zo. In tegenstelling tot zij daalden af naar Egypte, trokken zij op naar Canaan. Het wordt tegelijkertijd geacht een verhoging te zijn. Maar het Joodse volk was Ami, was het priesterlijke volk. Maar het werd uit het ambt ontslagen. En begrijp goed wat eraan vast zit. Het was het volk van God. Het impliceert dat de Heer voor hen zou zorgen, omdat ze hem dienden. Maar officieel werden ze eruit ontslagen. Dat was het einde van het verhaal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan iets moeilijks, want dat schijnt moeilijk te zijn, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Daar krijg ik elke 14 dagen vragen over. Vindt men moeilijk. Maar het is een heel eenvoudig verhaal. De rentmeester zou uit zijn ambt ontslagen worden omdat hij niet voldeed. Het werd hem aangezegd en daarna zei die onrechtvaardige rentmeester tegen de klanten van: hoeveel moet je meneer betalen? Zoveel? Oh, doe me wat minder. Laat me zitten. En dat soort dingen meer. En toen prees de Heer de onrechtvaardige rentmeester, want hij vond dat heel verstandig. Hij was immers rentmeester, hij kon doen wat hij wilde. Verbruikt had hij het toch al. Hij was de baas. Dat wil zeggen, in de praktijk, hij moest de tent runnen in opdracht van de eigenaar. Maar hem was al aangezegd dat de baas niet beviel, dat hij het niet goed deed en dat een opzegtermijn van 3 maanden bewijzen van, ik roep maar wat, hè. Maar in ieder geval, hem was aangezegd, gij kunt niet langer rentmeester zijn. En daarna kon hij doen wat hij wil, dus wat deed hij? Hij maakte zich vrienden bij de schuldenaars, om zo te zeggen. Oh, laat me zitten, joh, dat... wat kon hem nog gebeuren? Hij zou toch ontslagen worden, kon hem niks meer gebeuren. Toch? En hij had het recht om dat te doen, want hij was de rentmeester. Zo werken die dingen. En toen zei de Heer dat de Joden ook zo verstandig zouden moeten zijn. Ze wisten al meer dan 600 jaar zwart op wit dat die bedeling van de wet zou beëindigd worden. Dat er een nieuw verbond zou komen ter vervanging van het oude verbond. Jeremia 31, dat is 600 jaar voor Christus of zo, hè. Er was een nieuw verbond aangekondigd ter vervanging van het oude. En dus was het oude oud en nabij de verdwijning, Hebreeën 8. En dus moesten ze, zegt de Heer, je kan beter niet zo met die wet lopen te schermen, want dat loopt toch af. Bovendien, jullie als volk, je zult uit die bediening ontslagen worden. Dus maak je maar vrienden bij de heidenen, die zul je hard nodig hebben, want straks word je onder de heidenen verstrooid. En dan is maar te hopen dat die je zullen ontvangen in hun eeuwige tabernakelen. Er zijn nogal wat in één keer, hoor. Ja, Joden konden zich beter vrienden maken onder de heidenen die de wet niet hebben. Want straks zouden zij zelfs zonder die wet zitten, dat wil zeggen van Gods wegen eruit ontslagen zijn. En dan maar hopen dat ze bij de heidenen welkom waren, in het bijzonder in hun eeuwige tabernakelen. Maar dan ben je bij de gemeente terecht, uiteraard, onder de heidenen. Mag toch niet zo moeilijk zijn om dat te begrijpen. Nou ja, goed, en dat is waar het hier feitelijk over gaat. Het Joodse volk dat in aanzien was, dat geplaatst was aan het hoofd van de volkeren, als eersteling onder de volkeren, zou uit die positie ontslagen worden. En dat gebeurde bij de aanvang van onze bedeling. De zaligheid, het woord van God, het koninkrijk, of hoe het maar heet, de wijngaard, werd van hen afgenomen en werd gegeven aan een ander volk. En dat andere volk was Lo-Ami, maar het werd alsnog Ami. En waar we het over hebben, Ja, die twee en tien stammen kwestie. Of als je per se vereenvoudigd wil hebben en minder accuraat, hebben we het over de verhouding Israël en de gemeente. Maar zoals gezegd, ik zeg hem liever niet zo, want hij is niet accuraat genoeg. Het komt er uiteindelijk niet mee weg. Kijk, wat hier verteld wordt, is dat twee dingen tegelijk gebeuren. Terwijl de een achtergesteld wordt, wordt de ander voorgetrokken. Het was andersom. Ontleend aan Peninna en Hanna. Met excuses aan Peninna, want ik vind dat het naar Peninna toe wel een beetje overdreven wordt. Maar het beeld van die twee vrouwen hebben wij vorige keren eigenlijk hebben we het besproken. Dus dat moet langzamerhand duidelijk zijn. Het andere ding is meestal niet duidelijk en die is ook redelijk moeilijk. Maar ik ga het vanavond toch proberen in de 20 minuten die ik nog heb. Want dan neem ik u even mee naar Hosea. Want u weet dat het verhaal van Ammi en Lo-Ammi, dat wordt aangehaald in 1 Petrus 2 en in Romeinen 9. En er wordt over ons als gelovigen gezegd, gij die eertijds Lo-Ammi, niet mijn volk, waard, maar nu Ammi geworden zijt, enzovoort. Het wordt ontleend aan de eerste hoofdstukken van Hosea. Waar ook sprake is van geboorte van kinderen, enzovoort, maar goed. En dan kom ik in Hosea 1, vers 9. Er was weer een kind geboren, op een of andere wijze die ons niet geheel duidelijk is, maar binnen het huwelijk van Hosea, met zijn vrouw der hoererijen. En dan staat er in vers 9, en hij zeide, de Heere namelijk, zei tot Hosea, noem zijn naam Lo-Ammi, want Lo is niet, en Am is volk, en I is mijn volk. Lo-Ammi, niet mijn volk, letterlijk. Noem zijn naam Lo-Ammi, want gij lieden zijt mijn volk niet. In de zin van niet meer, uiteraard. Hè? Gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Dat wil zeggen, Israël kon ook niet meer zeggen van de Heer, het is mijn God. Zo staat het op andere plaatsen. En in het Nieuwe Testament, met name in Romeinen 9, wordt dit soort schriftplaatsen aangehaald en wordt toegepast op het Joodse volk. Het is niet langer Ammi, het is Lo-Ammi geworden. Maar het punt is dat er dan ineens, dat er achter staat, vers 10, nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee dat niet gemeten nog geteld kan worden. Let op dat uitbreken in menigte. Alsnog. Veel kinderen. Heb je dat? En de toelichting, en het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levenden Gods. Ik zal u zeggen wat de officiële dispensationalistische verklaring is. De verklaring binnen de bedelingenleer, zal ik maar zeggen. Zoals ik hem ook geleerd heb van jongs af aan. Het betekent dat het Joodse volk ontslagen is als volk Gods. Het is Lo-Ammi geworden, dat kan niet missen. Daar staat het Nieuwe Testament, dus kan niet missen. Nochtans zal datzelfde Joodse volk alsnog hersteld worden in de oorspronkelijke positie. In de toekomst. Is dat zo? Ja, dat kun je aantonen namelijk. Het staat bijvoorbeeld niet in Romeinen 9, maar dan toch zeker in Romeinen 11. En anders wel in Openbaring 7, al gaat het daar over alle 12 stammen van Israël, maar vooruit. Ze zullen hersteld worden. Er zijn schriftplaatsen genoeg die zeggen dat in de dagen van de wederkomst van Christus het Joodse volk tot bekering zal komen en dat het alsnog terugverzameld zal worden en alsnog geplaatst zal worden in de positie van priesterlijk volk. En dus het wordt alsnog Ammi in de toekomst. Het was Ammi, het is nu Lo-Ammi, in de toekomst wordt het weer Ammi. En men leest dat in dit vers. Namelijk, het wordt Lo-Ammi in vers 9. En in vers 10 wordt het alsnog weer Ammi, maar dat is nog toekomst. Dat is de dispensationalistische verklaring. Die is wel interessant, omdat de Calvinistische verklaring, om zo te zeggen, is ongeveer, nee, ze zijn Lo-Ammi geworden. En dat blijft altijd zo. Het wordt niet meer anders. En dat noemt men de vervangingsleer, heb ik begrepen. Maar, ook geen Bijbelse term, dus daar hoef ik ook niks mee te doen verder. Misschien hebben we het daar ooit nog eens een keer over uitgebreid. Maar er zit een moeilijkheid aan het vers. Daar ben ik ook inderdaad altijd over gestruikeld. Want er staat in vers 10... Het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gijlieden zijt lo ami, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende gods. Maar welke plaats is dat dan? En dan moet ik u eerlijk zeggen dat ik niet eens weet in welke plaats tot hen gezegd is geworden, gij zijt lo ami. Dus weet ik ook niet in welke plaats tot hen gezegd zal worden, gij zijt ami. Sterker nog, als men roept bedelingen leren, daar roept men, nee, in Jeruzalem zal het alsnog tot bekering komen. Dan valt Jeruzalem wel, eind 70ste week, maar goed, dat is in Jeruzalem. Maar als je vraagt, waar werd dan tot hen gezegd, gij zijt lo ami, dan spijt het mij te moeten zeggen, maar dan roept men meestal in Rome. Die vind ik niet sterk, maar dat roept men meestal wel. In Handelingen 28, vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, enzovoorts. Niet iedereen geeft dat antwoord, maar dat is wat ik het meeste hoor. Maar welke plaats moet het zijn? Het gaat niet over een locatie. Het gaat over een tijdstip. Welke plaats in de tijd? En dat men daar niet opkomt, is omdat men het niet weet. Omdat men niet gelooft. Omdat men gewoon geen idee heeft. Want ik geloof dat vers 10 over een ander volk gaat. Namelijk een ander volk dat al lang Lo Ami was. Dat zijn de 10 stammen van Israël. En dat dus op de plaats, dat wil zeggen op het moment dat tot het Joodse volk gezegd werd, wanneer het dan maar was, dat doet er niet toe. Dat op het moment dat tot het Joodse volk gezegd werd, gij zijt lo ami, werd tot de 10 stammen gezegd, gij zijt ami. Dezelfde tijd namelijk. En dan klopt het precies. Dan heb je verklaring voor alles wat hier staat. Het gaat om de verwisseling van die twee huizen van Israël. Daar zijn wel meer schriftplaatsen voor, maar die ga ik nou niet aanhalen, want ik wil daar niet elke keer over spreken, uitgebreid. Maar dit is de gedachtegang. En het, in beide gevallen wordt gezegd tot het natuurlijke, het etnische Israël. Israël in de zin van het natuurlijke volk. Tot een deel van het volk wordt gezegd, geef het lo ami vanaf nu. En tot het andere deel, dat al lang Lo Ami was, sinds de ingang van de Assyrische ballingschap in elk geval, wordt gezegd, gij zijt Ami. En dan is het te begrijpen, ook op de wijze waarin het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Ik moet even kijken, want ik heb hier een notitie staan waarvan ik niet weet waar die naar verwijst. Dus die zoek ik maar even na. Jeremia 18. Want Jeremia 18 wordt ook, net als Hosea 1, aangehaald in Romeinen 9. Dat is namelijk het verhaal van de pottenbakker. Jeremia moest naar het huis van de pottenbakker en hij kwam daar en toen zag hij dat de pottenbakker bezig was een werk te maken op de schijven. De eerste discjockey denk ik altijd, maar vooruit. Jeremia 18 vers 3, dat gaat op zo'n roterende schijf, weet u wel. Met zo'n klomp klei en zo, hè. Ja. Hij maakte een werk op de schijven. En het vat dat hij maakte, want wat je dan ook maakt heet een vat. Het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Uit diezelfde klomp leem. Namelijk. En dat is wat in Romeinen 9 wordt aangehaald. Maar het commentaar erbij is als volgt. Vers 6. zal ik u lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israël, spreekt de Heere. Zie, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Ontleend aan dat vat dat hij bezig was te maken en toen werd het verdorven in de hand van de pottenbak, onder zijn handen. Hij drukte het gewoon weer in elkaar. En dan, maar indien datzelfde volk over het welk ik zulks gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. En dan vers 9, ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. En zo verder. Maar indien het doel dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd dat hetzelfde te zullen wel doen. In een ogenblik het een en in een ogenblik het tegenovergestelde. En ik geloof dat het gaat over hetzelfde ogenblik. Niet een later ogenblik, hetzelfde ogenblik. En dat is die plaats waarover Hosea 1 spreekt. Ter plaatse dat. Hetzelfde tijdstip namelijk. En dat tijdstip, om zo te zeggen, is aan het begin van onze bedeling, waarin Jeremia 18 vers 7 een volk, een koninkrijk, zou worden uitgerukt, afgebroken en verdaan. Er kwam een oordeel over het Joodse volk en de Joodse staat en de Joodse stad. Maar aan de andere kant, terzelfde tijd, is er sprake van een volk en over een koninkrijk dat gebouwd en geplant werd. Dat weet je. En het verhaal klopt nou helemaal, want kijk, na vers 7 heb je vers 8, dat gaat dus over het Joodse volk. Indien datzelfde volk over het welk ik zoals gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. En dat is precies wat in de toekomst zal gebeuren. Namelijk dat het Joodse volk alsnog tot geloof komt aan het eind van de 70ste week. En dat is meteen een abrupt einde van de grote verdrukking die over Joodse staat en stad zou komen. Een abrupt einde van de grote verdrukking na 3,5 jaar wel te verstaan. Dat is de verkorte verdrukking uit Matthäus 24. Met andere woorden, dat klopt precies. In de toekomst zal het zich alsnog bekeren. En die andere klopt ook. Namelijk vers 9. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Dat is de aanstelling van de 10 stammen van Israël. Op zijn minst Efraïm. Aan het begin van onze bedeling als koninklijk priesterlijk volk. Dat was ook letterlijk een koninkrijk. Op dezelfde letterlijke wijze als dat Joodse volk dat was. Dan wel een natie op aarde ergens. Enzovoorts. Maar van die 10 wordt gezegd in vers 10, maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede, met het welk ik gezegd had het te zullen wel doen. En dat is de nabije toekomst van de 10 stammen van Israël. Ja, ook, maar hen wordt die positie van priesterlijk volk weer ontnomen. Zoals het in de tijd aan de Joden werd ontnomen, zo zal het in de toekomst aan de Joden worden teruggegeven, aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar zoals het in de tijd aan de 10 stammen gegeven werd, dat andere volk uit de heidenen, zo zal die functie van die 10 stammen ook weer weggenomen worden. Noem nog zo'n schriftplaats. Ja, die moet iedereen kennen, die andere schriftplaats. Maar er zijn er nog meer, maar Romeinen 11. Ja. De natuurlijke takken afgesneden, de tegennatuurlijke takken uit de wilde olijfboom geënt op de tammen, maar als ze in het geloof niet blijven, zullen zij alsnog worden afgesneden en zullen de natuurlijke takken weer teruggeënt worden. Staat er allemaal. En dat gaat gebeuren. Met andere woorden, die westerse volkeren, zeg ik maar gewoon dan, de Caucasus maar weer, hè, die zullen inderdaad die positie kwijtraken. Ze blijven namelijk niet in het geloof. En dan zegt u, maar dat is toch al heel lang zo. Dan zeg ik, ja, wat is heel lang? Maar daarna zeg ik, maar dat was bij de Joden ook al heel lang zo, hoor, in de dagen van de Heer Jezus. als ongelovig volk. Op een gegeven moment was bij de heer de maat vol en dat was het dan. Als jullie dan de kennis verworpen hebben, maar ja, dan moet ik weer terug naar Hosea, want daar staat dat. Als je dan de kennis verworpen hebt, dan verwerp ik u dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Dat was 4 vers 6 van Hosea. Want daar ging het over, over het priesterambt van dat volk. Maar die zal alsnog van de 10 stammen worden weggenomen. Trouwens, dat is helemaal niet bekend natuurlijk, maar u zou de profetieën van Amos eens moeten lezen. Dat zijn profetieën gedaan door iemand uit de 2 stammen, Amos. Maar hij predikte onder de 10. Hij werd van de 2 naar de 10 gestuurd. En hij kondigde daar aan een oordeel over dat volk. Maar het staat in verband met de komst van de dag des Heren en weet je veel wat. De komst van het Messiaanse Rijk. Dus ook die profetie waar staat na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de vervallen het van David enzovoort. Maar het is een profetie gericht aan een nogal goddeloos geworden 10-stammenrijk van Israël. Maar in de toekomst, dat wil zeggen het is nog steeds profetisch, in de toekomst is het dus ook van toepassing op de 10 stammen van Israël. En daar wordt dus in wezen het oordeel aangekondigd over heel de westerse wereld waarin wij leven. En als je netjes leest, dan merk je ook dat dat wat daar beschreven staat als onrechtvaardig en goddeloos en immoreel, dat dat in onze samenleving een normale praktijk is. Je herkent het er meteen in. Lees het maar eens na. Het is moeilijk om het in een paar woorden te zeggen. En eigenlijk geldt dat voor de profetie van Hosea ook, want die is ook in hoge mate gericht op de 10 stammen van Israël. En zoals die oud-testamentische profetieën over de 2 in de toekomst een toepassing, vervulling hebben, definitief en ten volle aan de 2, zo mag ik toch rustig concluderen dat gelijksoortige profetieën over de 10 stammen die in het verleden een toepassing gehad hebben, net zo goed in de toekomst alsnog ten volle vervuld zullen worden. Alleen ja, dan moet je wel weten over wie het gaat en wie het zijn, anders heb je er niks aan. Zie? Maar dat is waar het over gaat. En in Romeinen 11 staat dat dus, die tegennatuurlijke takken, als ze in het geloof niet blijven, zullen ze alsnog afgesneden worden. Dat kan niet de gemeente zijn, die tegennatuurlijke takken, dat zijn niet de gelovigen. Het is gewoon dat andere volk, die wilde olijfboom, de 10 stammen van Israël. En als die niet blijven bij hun oorspronkelijke roeping en bediening als christelijk volk, als priesterlijk koninkrijk, zullen ze afgesneden worden alsnog. En in de praktijk gebeurt het op eenvoudige wijze. Niet noodzakelijk, broeder, door de grote verdrukking, hoewel dat een rol speelt, maar in wezen zullen uit die functie ontslagen worden bij de opname van de gemeente. Dat kan niet anders, want dan zijn er überhaupt geen gelovigen meer onder hen. En dus kunnen ze onmogelijk nog langer geacht worden priesterlijk volk te zijn. Met geen mogelijkheid kan dat. En precies na de opname van de gemeente krijg je dus ook meteen de prediking van het evangelie door de 2 getuigen aan Jeruzalem. En in de straten van Jeruzalem, daar worden de rollen weer omgedraaid. In die dagen. Terug naar af. En als je dat ziet, lees je het allemaal, al die details, lees je in dit schriftgedeelte van Jeremia 18 over de pottenbakker, maar daarna ook gewoon in Hosea 1. Terwijl van de een gezegd wordt, gij zijt Lo-Ami, wordt tot de ander gezegd, gij zijt Ami. Op dezelfde tijd. En dat is wat achter deze geschiedenis in Samuel steekt en achter de uitspraken over Sara en Hagar in Jesaja 54 en in Galaten hoofdstuk 4. Nou goed, nu heb ik eigenlijk geen tijd meer. Maar er staat in 1 Samuel 2, vers 8. Hij verheft de geringe uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen, en let op dat het eerst enkelvoud was, de nooddruftige en de geringe, enkelvoud, wie zou dat zijn, denkt u? De Heer Jezus Christus uiteraard, ja, die uitermate vernederd was. En dan dat hij hen, dan is het ineens meervoud. En dat is gebruikelijk. Het gaat over Christus en daarna wordt het ineens meervoud, namelijk het is Christus en de gemeente. Dat hij hen de stoel der ere doet beërven. Een eervolle zetel, maar u weet wat het is. Het is de troon van God. Uit Openbaring 12. Waar staat dat het mannelijk kind, de gemeente, dus wordt weggerukt tot God en zijn troon. Een uitspraak enerzijds van toepassing op Christus, maar anderzijds net zo goed op de gemeente. Uitermate verhoogd en de naam gekregen boven alle naam, enzovoorts. Waarna meteen staat, want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren en heeft de wereld erop gezet. Met andere woorden, die stoel der eer is de troon over heel de schepping. Enzovoorts. En die geringe, de nooddruftig, is in de eerste plaats Christus, daarna wij ook. Er staat trouwens in Daniel, nu ik erover nadenk, staat een pracht van een uitspraak over de Heer geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. Hij zet daarover de geringste onder de mensen. Daniel 4, vers 17. Opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wien hij wil. Ja, hij zet daarover de laagste onder de mensen. De laagste onder de mensen is uiteraard degene die uitermate werd vernederd. En dus is het degene die uitermate werd verhoogd uit Filippenzen 2, Christus zelf. Maar wij hebben daar deel aan. En vandaar dat meervoud, hè. Vers 9. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren. In 1 Samuel 2 weer. Gunstgenoot is het woord chassid. Wij kennen het in het meervoud, de chassidim. De chassidische joden. Dat zijn de vrome joden. Ze zijn vaak ook vrolijk. Ze dansen ook, maar het hoort erbij, hè. Chassidische joden, chassid. Men heeft het vertaald met gunstgenoot. Ik denk dat het woord niet eens in onze woordenboeken staat, maar vooruit. Maar chassid zou je vertalen met vroom. Maar eigenlijk het woord komt van chassad, namelijk buigen. Het zijn degenen die buigen, die zich onderwerpen aan de Heere. Daarmee worden het zijn gunstgenoten, maar dat is een uitleg die de vertalers gegeven hebben, hè. Maar in wezen, degene die zich vernederen onder de krachtige hand Gods. Zo heet dat in het Nieuwe Testament. En daarom moet je dit woord kennen, want daar komt de uitdrukking vandaan, denk ik. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten, degene die voor hem buigen, bewaren, zodat ze niet struikelen. Maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis. Want een man vermag niet door kracht. Mens kan in eigen kracht zich niet staande houden. En dus hij zal struikelen. En voor zover men bewaard wordt, wordt men bewaard door de kracht Gods. Dat is de gedachte weer, hè. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Verstaan, wie worden er verpletterd door de Heere? Ja, alle ongelovigen, maar specifiek. Matthäus 21, wie op de steen valt, zal verpletterd worden. Waar gaat het over? Over het Joodse volk. Uit dat verband komt het natuurlijk, hè? Uitgebeeld door Peninna. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. Dat wil zeggen met kracht spreken, oordelend spreken, want de donder gaat gepaard met vuur uit de hemel. Bliksem. Komt in de Bijbel nogal eens voor, hoor, dat de Heer dondert. De Heere zal de einden der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de hoorn, sterkte, hoorn, en de hoorn zijn gezalfden verhogen. Waar het over gaat is de bevoorrechte positie van de gemeente, inderdaad uit de 10 stammen van Israël, die deel zal hebben aan Christus. En dat alles op grond van eerst geboorterecht en dus opstanding uit de dood. Het was niet mogelijk, het kon niet zijn, die vrouw was onvruchtbaar enzovoorts. Maar de kinderen der eenzame zijn zeker meer dan de kinderen dergene die de man heeft. De gemeente wordt ook beschreven als machtig veel volks in de psalmen. Een grote gemeente. 10.000 maal 10.000 uit Daniel 7 dienden hem. Waar de stoelen des gerichts gezet werden. En u weet, het zijn onze stoelen, want wij zouden de wereld oordelen, engelen oordelen. Machtig veel volks. Daarom duurt onze bedeling zo lang, want zoveel zijn het er niet. Maar als je het uit de eeuwen bij elkaar optelt, kom je toch tot een aardig aantal. Daar gaat het over, op voorhand. Want al deze geschiedenissen spreken in werkelijkheid over onze dagen waarin de Heer een machtig werk doet, maar hij doet het in het verborgene. Goed, daar moeten we dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. Dat we mogen zien dat u een plan uitwerkt dat reeds voor de grondlegging der wereld gemaakt was. En waarvan we de sporen terugvinden ook in deze oude geschiedenissen. We danken u dat we daardoor versterkt mogen worden in het geloven. Mogen beseffen dat we inderdaad te maken hebben met dat woord, uw woord van eeuwigheid. Uw woord dat stand houdt, uw woord waaraan u zelf ook trouw bent, omdat u ook machtig bent om te doen hetgeen u beloofd hebt. We danken u dat we ons mogen realiseren welke bevoorrechte plaats wij in die heilsgeschiedenis mogen innemen. Dat wij als eerstelingen van uw nieuwe verbond ook eerstelingen geworden zijn van een nieuwe schepping en daarmee de erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus. We danken u daarom dat we ons geborgen mogen weten bij u. En dat we uw belofte hebben dat u ons zou bewaren, ons zou leiden, ons zou oprichten als wij struikelen. En uw kracht in ons zou vervullen. Opdat uw naam zou worden grootgemaakt. Daarom mogen wij ons verheugen in uw heil. Een heil waaraan wij deel hebben gekregen, maar dat niettemin slechts tot stand komt door uw kracht die in onze zwakheid volbracht wordt. Daarom vragen we u, wees u ons nabij, opdat dat werk van u aan ons en in ons mag voortgang vinden en opdat uw naam in onze levens ook mag verheerlijkt worden. Amen.